Hemelse Vader, wij zeggen u wederom dank voor deze mooie avond, ons gegeven en uw genade, dat we hier mogen samen zijn in de naam van onze Heer Jezus Christus. We danken u voor hem die zichzelf gegeven heeft. Heer, het is iedere keer weer bijzonder wanneer we daaraan denken dat hij zich gegeven heeft voor ons, voor onze zonde, dat hij onze plaats ingenomen heeft. Heer, die plaats die... Ja, die niemand anders zou in kunnen nemen. Heer, zelfs beseffen we nog niet eens wat dat allemaal betekent. Heer, hoe diep dat gegaan is, hoe groot dat is. Heer, hoe groot onze schuld eigenlijk was. En dat hij toch bij machte was om die schuld te betalen. Voor ieder persoonlijk en voor alle tezamen. Heer, we danken u ervoor en het is een wonder... Dat wij niet kunnen bevatten, maar wel mogen aannemen. We zeggen u dank voor hem. En we danken u, liefdevolle Vader, dat u zo uw Zoon gegeven hebt. En we danken u voor de Heilige Geest die ja, ook wilde komen en bij ons wil wonen. Heer, dat is ook een heel bijzondere zaak. En dat gij zo uw woord gegeven hebt en dat alleen uw geest dat duidelijk kan maken. Zodat we mogen leren van wie de Heer Jezus is en zo wie de Vader is. Dank u dat alles zo ons gegeven is. En bidden, Heer, dat we meer en meer u mogen leren kennen. Dat we ook meer duidelijkheid mogen krijgen aan deze dingen. En zo, Heer, dragen we deze avond aan u op. En bidden dat geldt deze lippen dat u wilt zelf. Dat we zo versterkt mogen worden door uw genade. En opgebouwd mogen worden in geloof en genade. En vertrouwen in de Heer Jezus Christus. En we zeggen u dank in zijn naam. Amen. We waren de vorige keer bezig geweest met Abraham die in de deur van zijn tent zat. En dan komt daarna het volgende. Toen heeft hij dus, je zou kunnen zeggen, hij was dus de gastheer van de gasten. En een van die gasten zien we dat was de Heer. Dat is toch mooi als je niet de gastheer bent, gastvrouw van de Heer zelf. En dan zegt God, ik zal van Abraham verbergen wat ik ga doen? Nee, dat ga ik niet verbergen, ik ga hem vertellen. Dat is mooi, is dat, hè? Dus hij gaat ook vertellen wat hij gaat doen. Dus het is niet altijd allemaal koffiedik. Er is ook duidelijkheid, er is ook een openbaring. Maar ik denk voordat we zover gaan, we zien hier in het vervolg dan, in het laatste deel van hoofdstuk 18, zien we hoe de Heer hem vertelt, dan gaan we Sodom, dat hij gezien heeft wat er gebeurd is. En ziende dat Abraham zou tot een groot en machtig volk worden, en dan komen we tot de plaats waar we lezen van Abraham die bidt voor Sodom. En hij blijft daar best voor bidden. En God, ik zou wel zeggen, God laat hem bidden. En tegelijkertijd geeft God hem daar geen antwoord. Wanneer we denken aan gebed, dan denken we wel eens aan... worden we gehoord? Worden we verhoord? Maar hier zien we een hele les. Ik denk dat het bijzonder geweest is voor Abraham. Want die kreeg wel gauw het antwoord. Maar ik denk toch dat het voor ons een hele les is. Dan gaan we bidden. En dan gaan we zo even wat achtergrond bekijken. Maar hij bad dus tot God om Sodom te sparen. En God die liet dat toe. Maar je ziet er wel heel duidelijk in dat Abraham, die had nog niet gezien wat God zag. En dat is iets dat wij ook geregeld tegenkomen. Dus we mogen gerust bidden. En dan zul je zeggen, ja, maar het is net als dat ik geen antwoorden krijg. Of God gaat eigenlijk, wanneer we zeggen we krijgen geen antwoord, dan bedoelen we daarmee... God gaat niet doen wat ik vraag. Dat bedoelen we eigenlijk met geen antwoord, hè? Dus ja, het is een hoop wanneer je zegt, hoort God je gebed? Ja. Verhoort hij het? Ja. Maar hoe komt het dan dat niet gebeurt wat ik gevraagd heb? Ja. En God zegt daarvan dat je niet gaat doen wat je zegt. Dat is helemaal niet wat hij zegt. Daar gaat het helemaal niet om. Hè? Maar je ziet dus, hier is een communicatie die open is. Er is een gemeenschap die open is. Daar gaat het natuurlijk eerst omdat het een open gemeenschap is. Hè? Nou, die is er dus. God die luistert. Het lijkt mij dat hier, meest van de tijd, is Abraham aan de praat. Hè? Dus Abraham is aan het bidden. En tegelijkertijd God die luistert. En dan aan het einde van het liedje, dan zou ik zeggen, dan lezen we dat en de Heer keerde weg en die ging verder. Maar hij gaf Abraham dus niet een antwoord van ja of nee. Daar kwam hij pas later achter. En dan moet je eens kijken wat hij mee begon. Hij begon met te bidden voor 50, veronderstel dat er 50. En hij had geen idee dat er zelfs geen 5 waren. Hij verwachtte dus in ieder geval heel wat meer keren. Dus het was veel slechter. En toen moest ik denken, zo, hoe zou dat met Amsterdam zitten? Dat is toch ook wel een beetje net als Sodom en Gomorra? Dat mag ik dan niet zeggen. Of Utrecht, of Rotterdam, of noem maar op. Maar ja, dan kom ik nog iets anders tegen. En dan moeten we eigenlijk eerst maar even denken. Ik moest denken aan Abraham, dan gaan we gewoon eventjes terug waar hij vandaan kwam. Waar kwam Abraham vandaan?
Irak.
Ja. Irak, hij kwam van Irak, van Ur der Chaldeeën. En wat weet je over Ur der Chaldeeën? Kijk maar even een paar hoofdstukken terug dus. Dus God die had hem geroepen, dat zie je dan in hoofdstuk 11, het laatste gedeelte. Hij zit over met hen uit Ur der Chaldeeën, dus daar waren ze. En daar riep God hem. En toen hij in Irak, in de Chaldeeën was, wat was hij? Wat was hij? Een afgodendienaar. Dan gaan we even terug. Hij zat dus in de Chaldeeën, dus dan zit je in het rijk van Babylon. En wie is de oprichter van Babel? Nimrod. Dat staat in de 10e hoofdstuk, hè. En die komt van Gam, en dan Kush, en dan hey, Nimrod, in vers 8, die was een jager. En het vers 10, het beginsel van zijn rijk was Babel. Dus Nimrod die, en wat voor iemand was Nimrod? Er staat hier niet veel over Nimrod in de Bijbel. Ik denk niet dat God het interessant gevonden heeft om dat te beschrijven. Maar als we dat geschiedeniswijs zouden lezen, je moet natuurlijk rekenen, toen in die tijd had de aarde toch al een bestaan van zo'n 2000 jaar bijna, in de tijd van Babel. Ja, we denken er niet zo gauw aan, omdat we nog maar aan het 10e, 11e hoofdstuk zitten. Dan denken we dat. Maar goed, dus toen Abraham in Ur der Chaldeeën zat, die zat dus in die. En als je denkt aan Nimrod, als ik dat goed heb, als mijn informatie juist is, dan was dat de eerste die bezig was met een moeder-zoon-God verhouding. He? Waar hebben we dat ook nu? Nou, dat hebben we ook, en dat komt veel meer naar voren nu. Dat zie je wel, ik zag vandaag in de krant, dat de protestanten, die moesten ook eigenlijk de Rome aanvaarden. En zien, en ook voor de paus gaan binnen en ga zo maar door. Dus sta niet van te kijken, want dat is natuurlijk al iets dat lang op programma staat. Hè? Dat stond er al op toen de protestanten er eerst uitgingen. Nu gaan ze weer terug in. Dus je ziet dat vanzelf allemaal komen. Nou, dus Nimrod was de eerste daarvan. En uit die omgeving komt Abraham. Toen heette hij nog Abraham. Dus, oké. Dat is wat. Als je denkt dat je daaruit komt en die geschiedenis van een afgodendiener, als je die op achtergrond bekijkt, en dan moet je denken aan goden van steen en koper en ijzer en noem maar op. En die ga je dus dienen. Ik vraag me eigenlijk een beetje af, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je ermee om? Want hoe ga jij om met een God die je moet helpen? Kijk maar bijvoorbeeld ineens, Samuel 5 was dat geloof ik, toen Dagon op zijn gezicht viel. En oké, zei hij, je hebt net Samuel bestudeerd, dus die Dagon die viel er op zijn gezicht. En dan moesten ze hem overeind helpen. Nou, dan moet je even na gaan denken, dan heb je een God en die moet je overeind helpen. En de volgende morgen kom je hier en ligt die helemaal in elkaar. Ik denk dat hij depressief was, maar goed. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Hij was er gewoon van een steen en dan ging hij. Er is niks mee te doen, wie gaat. Daar heb je. Maar, hoe ga je daarmee om? Want, dat kom je wel iedere dag opnieuw tegen. Dus je hebt een God, je hele familie die dient die God. Dus daar ben je goed mee bezig. En wat voor een soort God is dat eigenlijk? Dat is een God van, hij kan niks voor je doen. Dus je vraagt God, maar dat moet je zelf gaan doen. Eigenaardig is dat, hè? Dus je vraagt iets aan God en dan moet je het zelf gaan doen. Want die God doet het niet. En die kan het niet, want die God... Eigenlijk gezegd bestaat die God niet. Tegelijkertijd, door die God heen of door die godsdienst heen, is er wel iets dat heel erg naar voren komt natuurlijk, bij al deze mensen. Want wat zie je bijvoorbeeld in al deze mensen? Dat is overal, ik denk haast hetzelfde, en dat is vrees. Ik zou het een beetje sterker uitdrukken, angst. Dus er zijn dingen, daar kunnen ze voor binnen. En dan gaan ze zelf doen. Hebben ze niet in de gaten als ze dat zo doen. Dat zou je ook niet in de gaten hebben. Hè? Er zijn andere dingen, die kunnen ze niet zelf doen. Ze hebben niet het weer in de hand. Ze hebben niet de groei van het gewas in de hand. Dan gaan ze maar doen. Dus er zijn dingen die ze niet in de hand hebben. En hoe moet je daar dan mee omgaan? Want als die God het niet kan... Nou, dan ga ik naar die God offeren. Dan ga ik proberen te bewegen om toch iets te doen. Je ziet wat een frustratie dat we hier aan de hand hebben. Iets vragen van een God die niks kan. Die er eigenlijk gezegd die er niet is. In wezen zou je kunnen zeggen, hij is de macht der duisternis. Dat zou je natuurlijk wel kunnen zeggen. En het brengt allemaal angst. En tegelijk gaan ze toch daar wat aan offeren. En dan is er ook nog erg, en ik ga dat zo zeggen, een lege verwachting. Een lege verwachting. Want het is gewoon leeg. Als wij een verwachting, als ik zeg, mijn hoop is op de Heer en mijn God, dan zit daar een zekerheid in. Dan is er misschien maar alleen nog een lege verwachting. En dan gaan ze. Nou, dus dan ga je even nadenken, waar is Abraham dus uitgekomen? Je hebt te maken hier met een God van haat. Niet een God van liefde, een God van haat. Die God die haat alles. En dat brengt ook die angst voort. Dat is juist het bijzondere van de Heer Jezus, dat wanneer de Heer Jezus in je hart leeft, dan staat er dat de Heilige Geest, die stort de liefde uit in je hart. En de liefde, die drijft de vrees uit. Maar hier, deze mens, die is begonnen met vrees. En ja, dan heb je natuurlijk nog iets anders. Dan heb je een tempel van die God. Of tempels van die God. En wat vind je in die tempels? Dan vind je priesters en prostituees. Nou, dat gaat toch niet samen, zou je zeggen, hè? Je ziet hoe tegenstrijdig het is. Dus het is vol onreinheid en ongehoorzaamheid en onbegrijpelijkheid en ongeloof. Hè? Dus het is allemaal om. Hè? Dus er zit niks, geen beetje goeds in. Dus als je denkt dat God uit het midden daarvan zo reikt en zegt, en nu deze kant op. Wat doet God dus? God die reikt er dus binnenin en die neemt Abraham vanuit Ur der Chaldeeën en om mee te beginnen laat hij in Haran. Geen probleem daarmee. Hij reikt er wel uit en dan Abraham uit Ur der Chaldeeën, maar wat had God nog niet gedaan? Hij had nog niet Ur der Chaldeeën uit Abraham. Abraham kwam wel uit Ur der Chaldeeën, maar het duurt even langer voordat Ur der Chaldeeën uit Abraham was. He? Dat sleept een beetje, dat heet een nasleep, noemen we dat. He? Dat sleept eventjes mee. En, nou, wat nou eigenlijk aan de hand is hier, is dat. Als je erover nadenkt, hoe dat iets dat zo eenvoudig is, we hebben het al verschillende keren aangehaald, zeker in de helft, dan lezen we dat gaat niet weg van de eenvoudigheid die er in Christus is. Onze eerste vader en moeder die hebben dat wel gedaan. En dat maakt het nog steeds heel die zaak erg complex. Complex. Het was natuurlijk in de tijd van Abraham was het zo, de presteren. En ik had er vorige week, dacht ik er even aan, en ik zette dat in mooie hoofdletters neer, presteren. En toen kwam ik erachter, als je die R tussen haakjes zet, wat heb je dan? Oh, maar ja. Wat heb je dan? Ja, de eerste vanzelf. Pesteren, ja. Je ziet, dat ligt naast elkaar, hè? Presteren en pesteren. Presteren is gewoon een pesteren. En die hele precisiezaak is gewoon een pestzaak. Ja. Dus je ziet hoe dat allemaal in elkaar zit, hè? En nu hebben we één ding, en daar moeten we toch even over nadenken. Want als je nou over dat bidden nadenkt, er is. Ik kon trouwens niet zeggen dat ik veel aan bidden vond hier in Abraham. Dat is een paar keer, dan. Kijk, we zijn in hoofdstuk 12, dan kunnen we wel even kijken. En dan zien we dat. Hij bouwde een altaar. Een altaar spreekt natuurlijk van aanbidding. En in hoofdstuk 12 van, daar zie je het ook in vers 8, vers 7. Toen bouwde hij de Heer een altaar dan. En dan staat er in vers 8. Hij bouwde daar de Heer een altaar en riep de naam des Heer aan. En dan hebben we het over bidden. Zo, hij riep de naam des Heren aan. Maar je kan niet zeggen dat hier nou vaak zit. En nu heeft God hem best geregeld beloftes gemaakt. Hè? Die komen we al tegen in hoofdstuk 12, het eerste begin. Ik zal u tot een groot volk maken, uw zegen, uw naam groot maken. Ik zal zegenen die u zegenen, vervloeken die u vloekt. En nu zullen alle geslachten aardrijks gezegend worden. En dus er zijn heel belofte. En waar we meest mee zitten is, God die doet beloftes, maar dan zeggen we, nou, wanneer zou die belofte nou eens komen? Hoe zit dat? Hoe gaat God dat nou eens doen? En wanneer zou ik nou daar eens de profijten van trekken? En ga ze maar door, we kunnen er natuurlijk een hele string aan maken, maar we zitten te kijken naar. En in de tussentijd missen we de gemeenschap met. Dus vaak, dan zijn we dus bezig. Oké, God die heeft dus hier een belofte gegeven aan Abraham. Oh, ja, nou ik denk dat hij er best naar uitgekeken, want toen hij hier zo was, toen was je 75, dus dat schiet ook al best op natuurlijk. Nou, ik weet wel, toen was het ook wat ouder. Maar tegelijkertijd, 75, dat is toch een aardige leeftijd zou ik zeggen. Dat begint toch al aardig te komen. Even er tegelijk bij nemen dat we zijn hier natuurlijk zo'n 2000 jaar na de schepping. Misschien om het zo even uit te drukken, de oprichting van de aarde. Dus de schepping. En alweer zo'n 350 jaar na de zonvloed. Het schiet allemaal hard op natuurlijk hier. In zo'n kort stukje krijg je een hoop te verwerken. Er zijn vele geslachten na elkaar. Hoofdstuk 10 is gewoon een geslacht van gisteren. Dus je ziet er een hoop dingen gebeuren achter elkaar. Nu, dus zie je nu die overgang, want we hebben dat speciaal hier genomen, die overgang van Abraham vanuit Ur der Chaldeeën, vanuit die plaats van afgoderij en van alles dat verschrikkelijk is, over, de Colossenzen zegt het zo, dat we zijn verlost van de macht van de duisternis, dus van de macht van Satan, en overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Colossenzen 7:13. Dus nu gaat hij dus de naam des Heeren aanroepen. Daar is hij dus mee bekend. Maar Abraham heeft nog niet hetzelfde als jij. Abraham heeft, die heeft geen Bijbel. Hoe zou dat nou toch zijn om daar te leven? En dan toch, ja, gemeenschap met God te hebben, maar, ja, dat is toch geen Bijbel. Een altaar, ja, maar ik kan me toch wel voorstellen dat, is er niet iets in dat je bouwt een altaar, dat is ook weer van aarde en steen. Dat is ook weer van aarde en steen. En dan ga je terug en dan ga je iets op offeren. Dat had hij al eerder gedaan waarschijnlijk. Ook in zijn oude leven. En nu, hier zo. Dus je ziet wat er aan de hand is hier. En hij is dus gewend geweest aan zichtbare goden. En nu heeft hij een onzichtbare God. En wat blijft hij dan doen? Veel mensen die proberen zich een voorstelling te maken van God. Dus eigenlijk gezegd, die zijn gewoon bezig om die God toch een vorm te geven. Dat kun je niet. Je kunt God geen vorm geven. Hoe je dat doet, dat is iets dat niet gaat. Dat is toch gewoon niet. Hoe je dat ook wil doen, dat lukt niet. Je kunt maak je geen voorstelling van God. God die zegt het ook. Hè? En in de Exodus 20, daar heeft hij wel duidelijk aangegeven. Je mag geen goden maken, geen afgoden, en geen vormen eraan geven. Ik bedoel, dat heeft niet alleen te maken met een beeldje maken. Nee, dat heeft te maken, waar begint dat beeld? Een beeld begint misschien in je hart of in je hoofd, een van die twee. Maar ergens probeer iemand een beeld te maken. Kijk nou eens, zullen we een reisje maken over de wereld? En zullen we dan eens bij, natuurlijk bij Christen aangaan. We gaan dus eventjes aan in, laten we eens bedanken gaan in Afrika. Hè? En er zijn christenen bij elkaar en die komen er. Ja, ze hebben wel geen gebouw, maar ze komen samen onder de boom. Nou, dat bespaart in ieder geval een hoop. Ja, dat bespaart in ieder geval al die zitplaatsen, al die banken en al die hele, al die gebouwen en zo al. Alle ruzie die er ook omheen gaat natuurlijk. Dat bespaart inderdaad ook nog. En tegelijkertijd, die mensen doen dat heel anders. Ik weet nog dat de directeur van onze basisschool, die was in Ethiopië. En die zegt, en er zat zo'n ene kant en de andere kant. En dan de ene kant die gaf de helft van het schrift deel. En de andere, die gaf de andere helft van het schrift deel. En zo beantwoorden ze elkaar. Er zijn misschien op één plaats, zijn ze mooi aan het zingen. Aan de andere kant. Ik hoor van iemand een andere broer in Vlissingen, en die is in Zuid-Afrika geweest. Ik denk dat ze een beetje Zuid-Afrika is. En daar ga je Ello's tegen. En hij zegt op zondag, iedere avond waren er duizenden daar, maar hij zegt op zondag, 10.000 zat er zo, en dat zat vol. En dan kon je daarna blijven eten. Ze maakte nooit geen plannen, maar er was altijd genoeg. Heel onderlijk, zoals die samenkwamen. Prediking was ook heel anders. Soms proberen mensen van een andere, ik zou wel zeggen een andere planeet, of van een ander deel van de wereld, die proberen mee te brengen naar hier of naar ergens anders, wat ze daar hebben. Soms heb je zendelingen, die gaan van hier of van daar, gaan ze ergens anders naartoe en dan proberen ze van hier mee te nemen naar daar. Waarom? Omdat ze allemaal met voorstellingen bezig zijn. Voorstellingen. Dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat we, en dan ga ik het denk ik even zo zeggen. Het is de bedoeling dat we geleid worden. Maar, dan ga ik er nog iets bij zeggen. Dat we geleid durven te worden. Want als we geleid durven te worden, dan betekent dat we onze eigen voorstellingen achterlaten. Onze eigen ideeën achterlaten. Dat we zijn gereed om te luisteren naar de Heilige Geest die ons zal leiden waar we naartoe moeten en die zal ons leiden ook in het spreken. Ja, dat betekent niet dat we, als we moeten spreken, niet studeren of iets dergelijks natuurlijk, hè. God, die geeft niks voor laai uit, hoor. Laten we dat even duidelijk maken. Hè? Dus we moeten goed bezig zijn in het woord. Oké, dus we kunnen een beetje verder gaan naar wat van de plaatsen dat we gooien. Gaan naar Zuid-Amerika. Ik weet dat Bill, die was in Bolivia. En als ze daar samenkomt, was het weer heel wat anders. Ja, wat anders. Die mensen die zijn ook een beetje bewegelijk, weet je wel. Daarom, je vindt bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, van degenen die tot geloof komen, weet je, dat zijn meestal Pinkster mensen. Zijn er wel Pinksteren daar zo? Nou, er zit een beetje meer beweging in, zou ik wel zeggen. Hè? Als je naar Ierland gaat, dan heb je meer vergaderingen. Als je naar Schotland gaat, heb je meer Presbyteriaans. En zo kun je iedere keer verder gaan. Waarom? Het heeft ook wat te maken. Je ziet hoe dat God ziet hoe die met de mensen omgaat. He, want mensen zijn allemaal verschillend. Nou, als ze in Zeeland nodig hebben, dat ga ik me niet vertellen. Want dat is wel moeilijker natuurlijk. He? Of op zak, hè?
Brabant.
Brabant. Brabant. Ja.
Dat is de heer om niet uit te snellen.
Oh, er zit een Brabant naast je.
Ja,
vanzelf,
hè.
En je ziet. Ja, dat is het beste. Dan kom je in Nieuw-Guinea. Dus, en je komt in al die verschillende staten. Meer wat anders. Meer wat anders. Nou, moet eens vertellen. Welke zou het nou goed hebben? Welke zou het nou goed doen?
Mij.
Ja, inderdaad. Dat iedereen die denkt, wij doen het goed. Wij doen het goed. En raak dat niet aan. Want dan heb je best... In Canada zeiden ze altijd, je moet niet over godsdienst of politiek praten. Want dan verlies je je vrienden. Nou, er zit heel wat in, hè. Wij praten dus... ik had ook eens een keertje iemand aan de telefoon. Koon, je gaat toch niet tegen me preken? Ik zeg, nee hoor, maar ik ga wel van de Heer Jezus vertellen. Ja, dat is toch heel wat anders. Hè? Of niet? Maar als we goed preken, dan is het natuurlijk wel de Heer Jezus, hè. Dat is altijd in de vaten. Zo, hij riep de naam des Heeren aan, hè. Hij riep de naam des Heeren aan. Maar dat zie je niet zo vaak voorkomen hier zo. Dat die, laat ons maar even zien, in dit alles, even naar het Nieuwe Testament gaan. Dan moeten we toch een paar dingen even meenemen. En dan is het misschien net zo makkelijk dat we in Lucas beginnen. Dan gaan we een paar dingen bekijken. Lucas hoofdstuk 18, dat ken je wel. Dat is dat verhaal van de onrechtvaardige rechter. En dan... zegt de Heer in Lucas 18, hij was er met een gelijkenis bezig, maar dan zegt hij dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Abraham die hield wel aan, hè? Voor die tijd zag hij niet zoveel bidden, tenminste dat wordt niet hier gemeld, laat ik het zo zeggen. Ik zeg niet dat hij in de bad had, dat hij in de gaten had. Maar in hoofdstuk 18, dan zag je wel, hij ging verder. Hij wist niet wat God wist. En houd dat even in de gaten. Je kunt dus gerust aan de gang blijven, want je weet niet wat God weet. Zie? Dus, dat zouden we graag weten, maar dat weten we niet. Dus ga gewoon door. Want misschien zijn er inderdaad 10. En dan wordt de zaak gespaard. Misschien zijn er maar 3. Dan wordt de zaak niet gespaard. Maar, moet je goed luisteren. Daar gaat het ten eerste niet over. Het gaat er ten eerste over dat we gemeenschap hebben met God. Zie? Het gaat dus niet over de 3 of over de 10 of over de 50. In eerste instantie. Het gaat in eerste instantie over dat we gemeenschap hebben met God. We moeten altijd bidden. En niet verdragen. Zo makkelijk om te vragen. Word je wel eens moe? En veronderstel dat ik er dit achter zeg. Dat ga ik wel aan doen. Word je wel eens moe van bidden? Heel eenvoudig. Ik denk dat het meest vermoeiende werk is dat er is. En als ik aan iemand denk, zo sterk als Mozes. Die had wel eens van helpers nodig om zijn handen omhoog te houden. En anders zakt hij naar beneden toe. Dus inderdaad, het is een heel zwaar werk. En dat zal ook dan blijven. Als je werkelijk aan het bidden bent. En zo, net zoals Abraham voor een stad aan het bidden was. Ik was ook van iemand die liep rond de stad heen. Of het dorp, maakt niet uit. Biddende. Voor behoudenis. En dan kun je voor personen bidden die erin wonen. Je kunt voor de stad bidden. Je kunt voor wat ook maar dat erin is bidden. Hè? Dat verder altijd maar doorgaan. Dus hier hebben we dat. En dan gaan we weer een beetje verder. Want dan komen we in de Romeinen. En er zijn dus 12 hoofdstuk. Typisch dezelfde... uitspraken eigenlijk. En dan waren het 12. En dan hebben we in vers 12. Hele korte uitspraak allemaal. Dus verblijft u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Oh, dat is mooi, hè? Geduldig in verdrukking.
Dat staat niet bij mij.
Dat staat niet. Dat staat er niet meer aan.
Dat is
Engels. volhard, we hebben het eventjes, volhard in het gebed. Dus als dat gezegd wordt, dan bedoelt dat al dat het moeilijk is, want anders zijn geen volharding nodig. Zie? Dat zit er dus al helemaal in. Ja, het komt niet vanzelf. Toen de Heer Jezus aan het bidden was in Gethsemane, wat had hij doen? Bloed en zweet. Bloed en zweet. Je zou kunnen zeggen, hij zweet en bloed. Ik zit te denken wie dat was. Waarvan ik gelezen heb, dat die was zo biddende bezig, was nog geen oude man, was nog een jonge man, betrekkelijk jonge man, en die zijn hart is verschoven van de ene kant naar de andere. Dat is het volharden in het gebed, want het is dus een hartzaak. Hè? Je vriend daar, David Bennett, daar smolt de sneeuw omheen toen hij daar aan het bidden was voor de Indianen. Je zou zeggen, het is mogelijk, hè? Je denkt dat je zou bevriezen. Nee, dus je kan zien de warmte die daarvan uitstraalt, hè? Volharden in het gebed. Dus je ziet dat ook dus in Abraham. En dan gaan we nog even verder, want dan zien we een beetje meer de strijd ervan. Dat is in Efeze, het zesde hoofdstuk. Het zijn allemaal bekende versen natuurlijk, maar zo eventjes allemaal op een rijtje. Efeze hoofdstuk 6. En dan gaat dat natuurlijk over die geestelijke wapenrusting. En dan is één woord, daar staat, vooral heb je dat in de oude vertaling, daar staat staat. Hè? Het staande blijven, een staat. Het begint dan met gijzelf staan tegen de listige opleiding van de duivel. Dus dat zijn allemaal systematische wegen die hij heeft. Staande blijven, vers 14. Dus staan dan uw lende om God hebbende. En dan verder in vers 17, want die pijlen die komen er ook nog aan. En neem de helm der zaligheid en het zwaard van de geest, met welk is Gods woord, met alle bidding en smeking. Biddende te alle tijd in de geest en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Dat is wat, dat is best indrukwekkend. Hè? Bidding, smeken, biddende. Je ziet dat ook in Abraham, hè? Dat bidden en dat smeken. Ik bedoel, dat is niet zomaar een kwestie van, nou weer, ik hoop dat je een beetje schikt. Hè? Nee, het is werkelijk een intensieve bezigheid. Hè? Volharding hebben we gelezen, nou hier ook bidden en smeking. Bidden, het geeft het idee van uitgestrekt zijn. Zie? Een uitgestrektheid. Dat iemand die uitgestrekt, als het wel uitgestrekt ligt, biddende, en dat sommigen hebben ook die positie aangenomen van het liggende en een uitgestrekt liggende. Anderen hebben dat knielende gedaan, denk aan Elia, die er op die berg lag en die zegt, ga nog maar kijken, ga maar eens even een keer terug, want er komt regen. En dan komt er een wolkje in de hand van de man en dan zegt hij, rennen. Zie wat er voortkomt uit dat gebed. Hè? En uit dat geloof. Van het, dus het heeft natuurlijk geen zin om te gaan bidden als je niet gelooft. Nou even terug denken naar Abraham. Abraham die kwam dus uit Ur der Chaldeeën. Die zegt dat God die heeft hem daar dus uitgenomen. Maar daar staat hij dus. Maar Ur der Chaldeeën is nog niet uit Abraham. En nu zijn wij dus uit de wereld genomen. Maar die wereld is nog niet helemaal uit ons genomen. En dus zijn er toch best nog dingen die eraan kleven. En om in dat gebed in volledige overgave te leven. We leven in gebed. Dus altijd binnen de zonder vertragen. Volharden in dat gebed. Hè? Nou, dus om zo uitgestrekt Dan ben je ook uitgestrekt naar God. Hè? Dat je uitgestrekt bent naar hem. Ja, dat je werkelijk... Ik denk nog aan... er was een Jood, die was een leven geweest in Amerika. En iemand die wij hebben hem niet horen spreken, maar een ander die we horen spreken, was iemand die in de, wanneer ik zeg, die had een grote gemeente daar, dat betekent zo'n 6000 in die gemeente. Maar in ieder geval, die hoorden we spreken en die zei, er was de Jood, die had evangelisatiediensten bij hen. En die was dus gelogeerd in een hotel daar. En toen zei de kerkraad, zullen we het even noemen, of de oudste raad, of wat je het maar wil noemen, die zei tegen Lee Robertson, en zegt, ga eens naar hem toe en zeg eens dat hij kan niet een uitnodiging geven zoals hij doet. Hij zegt, gaan jullie zelf? Hij zegt, ik ga niet naar die Jood toe, om te zeggen wat hij doen moet. Dan gaan we zelf. Dus zij gingen naar die Jood toe. En ze lopen dan die gang in naar zijn kamer toe en ze komen bij zijn kamer aan en ze horen praten. Dus ze wachten even. Maar ja, ze moesten al eventjes wachten. Dus ze dachten, ja, nu is het lang genoeg geweest. Toen kloppen dan aan, we gaan naar binnen toe. Dus die liepen zo naar binnen toe. En dan zagen ze Hyman Appleman. Als je ooit iets ervan tegenkomt, moet meenemen. Hyman Appleman. En die zagen ze op zijn knieën met een stoel zo boven zijn hoofd vasthouden. Ja, niet zomaar een klein stoeltje, een zware stoel, zei ze. Hield hij zo over zijn hoofd vast en hij was aan het bidden. Hij was aan het bidden voor de stad, hij was bidden voor zondag, hij was bidden, aan het bidden voor de ouderlingen, hij was aan het bidden voor de voorganger, hij was aan het bidden voor de gemeente. En het zweet en tranen liepen van hem af. En ze zijn heel voorzichtig, zijn ze achteruit gelopen. Ze hebben de deur weer dicht gedaan. Hij had het genezen in de gaten. En hij zegt, iemand Lee Robinson zegt, iemand die bidt zoals hij, kan een uitnodiging geven zoals hij wil. Zie, het ligt hem aan. Wat die zou zeggen, als hij aan het eind van zijn boodschap was, dan zegt hij, dan zei hij bijvoorbeeld, maak je beslissing voor de Heer Jezus? En hij dan niet dood, benauwd in de gruistaal. En dan nog, ja, dit is het eigenlijk, hij nog een beetje, moeten, dan kom je naar voren. En dat werkelijk in kort af worden gezegd. Nee, hij zou zo kunnen grijpen, dat ging geven. Maar er kwamen veel mensen van de Heer Jezus. Hij ging door met bidden. En dat zien we met Abraham, hè. 50. Oh, ja, God die geeft... Het is net of dat hij zegt, God geeft een beetje te gauw toe, hè. En dus ik denk dat we toch nog maar een beetje naar beneden gaan in het gedaal. Totdat hij tenslotte zegt hij, ja heren, dat wordt niet voor ons worden, maar ik moet er toch nog een paar af. Als er 10 zijn. Ja, we gaan toch nog door. Hè? We gaan toch nog door. Veronderstel dat er maar 10 zijn, dan hebben ze. En dan komt even de rekenerij erbij, hè? Want die doen we er ook eventjes bij natuurlijk. Abraham dacht, Lot, zijn vrouw, 2 dochters, personen, ja, dan moet er toch wel 10 zijn. Huh? Zo rekenen we toch, hè? Zo doen we het toch wel. En dan wordt het toch wel schrikachtig als er maar 3 zijn. Hè? Maar ja, zo begin je natuurlijk niet, hè? Zo begin je niet, want dat weet je niet. Hè? God weet dat alleen maar. God die weet hoe ver dat hij gaat. En God die weet ook hoe ver dat hij jou laat gaan. Hij liet hem ook niet verder gaan dan het niet. He? Dat kon ook niet natuurlijk. He? God die had ook een heel plan. En Gods plan is ongewijzigd. Gods plan gaat door. Maar hij geeft ons tegelijkertijd een opdracht. En hier is de opdracht. Uitgestrekt biddende. Een fucking Hyman Appleman gedacht. Ja, hier is iets van binnen. We gaan nog eventjes verder, zijn er nog een paar. Het volgende boek is Colossense, het 4e hoofdstuk. En je ziet, zet ze voor jezelf eens naast elkaar neer en dan zie je dat. En daar staat, houd, tweede vers van Colossense 4, houdt sterk aan in het gebed en waakt in hetzelfde, de dankzegging. Houdt sterk aan. Ja, dat geeft het wel helemaal aan. Hè? Houdt sterk aan, hè? In het gebed. En waakt. Dat zegt de Heer Jezus ook, hè? Waakt. Waakt. Ja, ik zit er liever ook in slaap. Dus die waren niet de eerste, die zullen ook niet de laatste zijn, hè? Zou ik zeggen, mensen, was ja, ik ga bidden tot ik in slaap val. Ja, dat kan op verschillende manieren afvatten, natuurlijk, hè? Ja, dat mag je dan voor jezelf uitmaken. We gaan nog even naar het volgende boek, dat is Thessalonicenzen, het vijfde hoofdstuk, en daar staat ook deze dingen in. Ja. En in vers. Het is interessant vaak, daar hebben we verder nog niet naar gekeken, maar hier zullen we dat wel even doen. Wat de teksten die ervoor en erna staan. Oké. Mooi, kijk je naar vers 16. Verblijd u ten alle tijd. Een mooie tekst. Hè? Ben je altijd blij? Dan lees dan verblijd. Als je niet blij bent, lees dan verblijd. Ten alle tijd. Ik hoor. Dat is goedkoop in je tijd, hè? Ja, we gaan die knarsen tanden. Ik zie mensen ervan doen, hè. Je ziet er gewoon. Ja, tanden knarsen kunnen ze luisteren soms, hè. En je staat er van te kijken wat er. Hoe mensen soms zitten luisteren. Van allerlei bewegingen komen er dan. Als ik aan spreken ben ook. Ik zie meestal wat de meeste mensen aan het doen zijn. En dat is best een. Daar kon ik wel boeken over schrijven, denk ik. Maar dat ga ik niet doen. Het is gewoon, ik vind het interessant. Maar in ieder geval, verblijft u te alle tijden. En dan komt het. Het staat niet andersom, hè. Het staat er niet dat de ga binnen dan word je zo blij. Nee, er staat eerst verblijft het in alle tijden en dan bid zonder afhouden. Dus ook drie woordjes hebben wat een boek dat er staat, hè? Wat een boek dat er geschreven staat. Verblijft het in alle tijden, maar dan bid zonder afhouden en dan komt het erachteraan. Dankt God af en toe. Zelfs daar zou het niet staan. Dank God in alles. En moet kijken wat erachter staat. Want dit is de wil van God. Mensen vragen wel eens naar de wil van God. Dat is moeilijk. Dank God in alles. Dat is een goed begin, hè? Ja. Dus je ziet wat er samen gaat hier, hè? Iedere keer zie je weer dus wat er samen gaat met dat bidden. Verblijft het in alle tijden, bid zonder ophouden, en dan dankt God in alles. Dat gaat samen. Of het niet vertragen, of het volharden. Al die dingen die zijn, het uitgestrekt zijn dan in dat bidden. Je bent dus uitgestrekt naar God toe, en werkelijk je verwacht de antwoorden van God. Of, nog mooier, je verwacht die gemeenschap met God. Die eenheid met God. En ik vertel dan van die gaten appel, want ja, dan denk ik dat je dat daarin kan zien. Dat kun je daarin zien. Dus wanneer je nergens anders meer aan hoeft te denken. Want daar gaat het toch gewoon dan. Je bent helemaal alleen met God. Ja, dan kunnen er 10.000 om je heen staan, dan gaat het helemaal niet om. Maar je bent alleen met God. Dus al die gedachten zijn gericht op hem. Ik veronderstel ook dat Abraham die riep de naam des Heren had. Dat Abraham dan neergezet aan God. En hij riep de naam des Heren aan. Dat moet wel bijzonder geweest zijn. Hè? Je hebt dan natuurlijk nog het wijde landschap. Want hij schuift dat toch ook. Hij heeft toch de ruimte nog gehad. En van God. En dus dan staat hij in die ruimte. Wat mooi is dat in die ruimte God daar binnen. Misschien was een kindje alleen met een dijkje lopen en daar zo gewoon God aanroepen. Hè? God aanroepen. Mag niet uit als de wereld je hoort. Die weet niks ervan, maar ze mogen het wel horen. Dus je hoeft je eigenlijk niet voor te generen als er iemand je hoort. Maar God aanroepen. Dat heet. Hij riep. En Jesaja spreekt er zelfs op. Roep met je stem als een trompet. Zou je dat niet eens willen doen? Sint Anneland, een trompet. En ja, we hadden vroeger een liedje. Je zou zeggen, dat past er toch helemaal niet bij. Maar eigenlijk toch weer wel. Wil je niet opstaan, blijf je maar liggen. Moet je maar weten wat er van komt. En dat is toch eigenlijk zo, hè? Dat moet je inderdaad. Ja, ik weet het, het is geen heilig liedje. En daar komt het niet vandaan. Maar het klopt wel. De gevolgen. Als we niet opstaan. En meegaan met de Heer. Ja, jongens, dan is het, ziet het er gewoon niet geweldig uit, hè? Nou, dan gaan we nog even terug naar Abraham. Abraham in Genesis. Dus we zien in die tijd van, laten we zeggen, groei. En toch zie je soms, kom je dat wel eens tegen, dat je zegt, nu ga ik 2 stappen vooruit, maar tegelijkertijd ook weer 1 achteruit. Zo is groei eigenlijk, hè? Dat is groei. Wij zouden het eigenlijk mispukt. Je ziet het vaak ook in kinderen, hè? Je ziet ze ineens opschieten en dan staan ze weer heel erg stil. Ja? En dan soms weer doorschieten of er heel erg uit stilstaan. Toen ik 15 was, zoals ik ben alleen niet groot, maar tegelijkertijd, toen ik 15 was, dacht ik dat ik niet groot genoeg was om te gaan werken. Dat zei ze niet meer toen ik 16 was, maar dat was wat anders. Dus die groei, hè? En dat er een voortdurende groei is in je leven. Zo, houd dat in de gaten. Dus, nou, zitten we hier even te kijken naar Genesis 13 nog. Daar zien we het ook in vers 4. En dan lees ook dat hij de plaats van het altaar, die had hij eerst gemaakt. En Abraham heeft al daar de naam van de Heere aangeroepen. Dat is iedere keer weer bijzonder. En in het volgende hoofdstuk, en dan gebeurt er daar wat van alles, daar hebben we al mee bezig geweest, dus gaan we het nu niet doen. Maar ik moet nog wel eventjes verder met denken aan in hoofdstuk 14, het laatste deel ervan, in vers 18. Daar hebben we iets over Abraham en Melchizedek. Dus daar is hij dus bezig met gemeenschap. Oké, daar hebben we de koning Melchizedek. Die is dus de koning van vrede en gerechtigheid. En daar heeft hij brood en wijn, brengt hij. Daar is hij bezig met gemeenschap. En dan is hij zo versterkt. Je wordt natuurlijk, als je in de strijd geweest bent, en Abraham die was natuurlijk best in een hevige strijd gewikkeld met al die koningen, en dan word je toch verzwakt. En ik zie je even het punt, dus een strijd, en ja, in die strijd is er een overwinning. Maar tegelijkertijd gebeurt er ook iets anders in die strijd. In die strijd ben je wel moe geworden. Dus in zekere zin verzwakt. Je wordt niet versterkt in die strijd, je wordt natuurlijk verzwakt. Dus je hebt wel die overwinning, maar na die overwinning ben je erg kwetsbaar. En dat is hetgeen dat de mens juist ziet. Want dan is hij ineens moedig, hè? Want hij heeft een overwinning. Maar dan wordt het overmoedig. Zie je dat? Dus soms zijn we onmoedig. Dan mogen we bemoedigd zijn. Maar dan krijg je vaak overmoedig. En dus hier, terwijl hij dus die overwinning had gehad. Hij had eerst die strijd, toen de overwinning. Maar toen werd hij gevoed, gespijzigd, gelaafd in de gemeenschap met Melchizedek, de hoge priester. Ah, en als je in de strijd, maar ook vooral als er een overwinning is, en dan zeker na de strijd, dat je dan in de gemeenschap leeft met de Heer Jezus, en dat je dan door hem, door Christus gevoed en gelaafd wordt. Dat je dan door hem gesterkt wordt. Want anders zou het een spoedige ondergang zijn. En juist dan zitten we op dat punt. Dat waar was het dat de duivel de Heer Jezus verzocht? Dat was wel op een berg. Op een hoogtepunt. He? Het was ook op het puntje van de tempel. Iedere keer op een hoogtepunt. He? Op een hoogtepunt. Op een hoogtepunt word je dus verzocht. En als je op dat hoogtepunt verzocht wordt, dan kun je, als je dan op jezelf vertrouwt, dan zul je gewisselijk vallen. Zonder meer. Dat kan niet anders. Het is alleen als je dus van begin tot eind, aan het begin van de strijd, in het dagelijkse leven, net als we de vorige keer gezien hebben, Abraham die zit daar rustend in zijn tent, in de deur van zijn tent, hij was in de rust, maar hij kon ineens, kon hij het werk aan, hij kon ineens een strijd ingaan, en als hij daarin een overwinning had, dan was het brood en wijn met Melchizedek. Gevoed en gelaafd door de Heer Jezus, onze hoge priester. Zie? Versterkt door hem. Dus van het begin tot het einde. Dus het is niet de stukjes ertussen. Maar ook hier lezen we dat en leren we dat. Hoewel God in het volgende hoofdstuk tegen hem zegt. Dat komt hij dan hier. Dat lees je weer na deze dingen. In vers hoofdstuk 15. En dan zegt hij, ik ben uw schild. Ik ben uw een zeer groot loon en zo al. En zo zal uw zaad zijn. Dat is hoofdstuk 15. En tegelijkertijd, wat zegt hij? Ja, ik zal uw zaad in het land geven. En toch gaan we Hagar maar meenemen. Wonderlijk hoe Hagar er ineens tussen slipt, hè? Zie je dat? Dat gaat ineens tussen. En weet je wat nou zo apart is, iedere keer, is, dat valt je wel op, dat zie je vanaf Genesis 3, dat God die stopte Adam niet toen hij die vrucht nam. God die stopte Abraham niet toen hij Hagar nam. Hij stopt je daarin dus niet. Hij laat je je gang gaan. Weet je nou, weer heel mooi is dat recht achter hem. Dan maakt hij ook geen verwijt. Hij maakte Adam geen verwijt. Hij maakte Abraham geen verwijt. Wat zegt hij? Want even later dan zegt Abraham tegen God. Oh, zegt hij. Dat Ismaël toch voor u mocht leven. Ja, zegt hij. Dat zal ook een groot zaad worden. Daarin heb ik je verhoord. Dus het was niet dat je zegt. Ja, dat is jouw fout. Dat heeft het Hagar uitgesproken. Maar dat gaat dus niet door. Die sturen we zo meteen wel weg en die kunnen vergeten. Nee, die zou ook een groot volk worden. Zie je dat? Dat is toch wel bijzonder, hè? Waar het om gaat, geliefde, is nog steeds dit. Dat we zien hoe bijzonder dat God is. En dat we niet, Job die zou zeggen, Kunt gij de Almachtige uitvinden tot volmaaktheid? Nee, je kunt God niet uitvinden. Nee, je kunt hem alleen maar volgen. Je kunt hem alleen maar volgen. Ja, niet bruiken, je kunt hem volgen stap voor stap. Hè? Eén stap tegelijk. Hè? Even wachten even. Vocht u? Dus je ziet hoe. Zie je hoe God bezig is? Zie je hoe bijzonder dat God is? En dat is allemaal omdat God zijn zoon gegeven heeft. Dus wanneer je dat leest, die paar woorden, God heeft zijn zoon gegeven. Nou, dat is alweer een heel boek vol, hè? Dat is weer een heel boek vol. Ik vind dat zo bijzonder dat eigenlijk dat hele Oude Testament, dat wijst allemaal van, dat staat allemaal van. Zo, daar komt de Heer Jezus aan, daar komt de Messias aan, daar komt de gezalfde aan. Je zou zeggen, ze zullen het nog wel weten, onderuit. En er heeft 400 jaar stilte nog voordat hij komt. En ze geloofden het niet meer. Hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben het niet aangenomen. Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk. Ik bedoel, als je ziet wie God is. Maar, nu even de vraag. Hoe komt het dat jij God kent? Hoe komt het dat jij God kent? Was je zo slim dat je zegt, ja, ik moet toch echt God leren kennen? Was je zo slim? Zo, wat is het dan? Genade. Ah. Genade zegt, en nu ga ik hoor daaruit de wereld halen en ik ga hem hier neerzetten. En nou ga ik aan het werk, want dan moet ik de wereld eruit krijgen. Hij is nog steeds zo bezig. Hé, ik hoop dat... Komt eruit, hè? Komt eruit. De helft is u niet aangezegd. De helft is u niet aangezegd. De helft is ons niet aangezegd wat erin zit, hè? Dus het is goed om zo eens even te kijken, net als naar Abraham uit de Galdeeën. En kijk eens even wat er allemaal gebeurt. Ik weet het, ik zou zeggen een hoop troep. Maar dat is wel hetgeen dat in ons zit. Want wij zijn natuurlijk, ik vind het avond heel mooi wat Romeinen 3 zegt, dat er is geen verschil. We hebben alle gezondigd en derde de heerlijkheid Gods. Er is geen verschil. Wij alle, iedere keer staat dat, hè? Wij alle. Huh? Wij alle met schapen hebben gedwaald. Huh? Allemaal onze eigen weg gegaan. Die eigen weg is een dwaalweg. Huh? Ja, dan zie je wel zo'n ruizen, zegt hij. Oh, maar dan heb ik God nodig. Ja. Ja, heel duidelijk, hè? Ja, duidelijk. Ja, dus, je ziet dus wat er gebeurde hier zo. En, dus, zelfs in hoofdstuk 17. Hoofdstuk 17, dat is, hier wordt zijn naam dan veranderd. En, ja. En toch zegt hij daar nog, toch, welk vers is dat ook weer? Dan zegt hij, toch, dat God, dat is hoofdstuk 17, hè? Vers 18. Och, dat Ismaël mocht leven voor uw aangezicht. Wij willen toch nog graag dat vlees leeft, hè? Heren, kun je er nou niet een beetje aan doen dat vlees toch een beetje verwarmd wordt? Hè? Dat het een beetje beter wordt? Wonderlijk is dat, hè? En we zeggen erheen naar de onderhand genoeg van dat vlees. Nee, nog een beetje meer van dat vlees. Hè? Laat het nog maar een bosje leven, heer. Dat is wat hoor. Ja, je wilt hem nog wel even met dat vlees natuurlijk, hè? Nou, hij zegt dan, ik ben de Heer, en je kunt naar me luisteren. Nou, dat is mooi. We gaan nog even verder, en dan kom ik nog even in hoofdstuk 18 nog terecht. En dan moet je kijken, dat hebben we nog niet aangehaald, maar dat gaan we wel doen, vers 25. Maar hij heeft het nog... Over die, hoeveel had hij hier nog? 50. En het zij verre van u, vers 25. zulk een ding te doen, te doden de rechtvaardige met de goddeloze. Hoofdstuk 18, vers 25. Dat de rechtvaardige zijn gelijk de goddeloze. Verre zij het van u. En dan krijg je dit. Zou de rechter der ganse aarde geen recht doen? Hoe is dat, hè? Vind ik zo'n mooie uitdrukking hier zo. Zou de rechter der ganse aarde geen recht doen? We hebben aardse rechters, en ik hoef u niet te vertellen, dat die geen recht doen. Als de man die er nog alles wat meemaakt, dan met die rechten. En je ziet dat ook de laatste tijd weer, hè? Ik zeg, ze zijn toch bezig, hè? Maar waar hebben de rechter? Hè? Nou, die anderen maar vergeten, die artsen kunnen gerust vergeten. Je moet dus hier niet op rechten. Ik heb ons gedacht, veronderstel dat je eens een keer voor een rechter zou moeten komen hier. En dan zou je zeggen, heb je geen advocaat? En dan zou ik moeten zeggen, ik heb de beste advocaat. Want ik zou het beslist geen advocaat halen. Ik weet niet eens of dat wel geoorloofd is of wat ook wel. Misschien mag je daar geen eens binnenkomen, maar in ieder geval, stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Ja, er is toch niks anders? De rest? Ja, daar zit toch een hoop bedrog achter. Want ja, niet dat ze dat nog geen eens kwalijk neemt. Want het zijn maar zondaren. En als ze net zijn als ik, dan is het erg genoeg. Ja, dat schat ik heel serieus in. Als ze net zijn als ik, dan is het al niet best. Wat? Dan is het al van het minste kaliber. Zo, wat kan ik er dan van verwachten? Dus dat is net als die man hier zou zeggen, het gaat om de bezig. Ja, dat doet het dan ook meestal. Maar, is dit dan geen geweldige uitspraak? Want hier hebben we een rechter. En weet je wat die ook is, Marianne? Ik zal het vertellen. Die is niet alleen je rechter, hij is ook je redder. En als nou je redder je rechter is, dan kan het nooit verkeerd gaan, hè? Dan kan het nooit verkeerd gaan. Als je redder je rechter is. Want nou is je eerst mijn redder. En dan mijn rechter. Dat is beter als dat hij eerst je rechter is. Want dat is de grote. Hij is eerst mijn redder. En dan mijn rechter. Ja. Dan heb ik niets te vrezen. Niets te vrezen. Ja. Al mijn hoop is op u, Heer. Al mijn hoop is op u. Ja, zo ging Abraham verder. Dus daarom ging hij verder. Hij wist dus, God doet recht. Dus toen hij de andere dag zag, zo, het is niet goed gegaan, toen wist hij één ding. God heeft recht gedaan. God heeft recht gedaan. Dat is wat. God doet altijd recht. God kun je altijd vertrouwen. Ieder moment. Vertrouwen ieder moment met je leven. Daar is de overgave. En dan, ja, in het gebed. Een overgave in het gebed. Want het heeft geen zin om te bidden zonder overgave. Het heeft geen zin om te bidden zonder te geloven. Het heeft geen zin om te bidden zonder te vertrouwen. Nee. Zo, het is heel belangrijk. Ja, van de week heb ik nog gezegd. Ik denk wel eens tegenwoordig dat aanbidding komt voor gehoorzaamheid. En als ik de Bijbel lees, dan komt gehoorzaamheid voor aanbidding. Als we niet gehoorzaam zijn, heeft het niks geen zin om te gaan bidden of aanbidden. Nee, gehoorzaamheid. En weet je wat dat zo mooi is? Dat zie je dus wel van Abraham. Hij was wel gegaan. Hij ging wel verder. Ja, hij maakte ook de verkeerde stappen. Maar hij ging geregeld weer verder. Is er iemand die nooit geen verkeerde stappen gemaakt heeft? Die zien we nog niet verschijnen. Ja. Je zult verkeerde stappen maken.
Ja.
Maar we gaan verder. Altijd verder. Voortdurend bidden. Voortdurend bidden. En soms bidden we en dan gaat niet verder als het plafond. Als het zover gaat. Maar soms gaat het naar de hemel toe. Dan weet je wat soms ook het geval is. Soms komt de hemel bij je. Dat is mooi. Soms zit je gewoon in de hemel. En dan is het werkelijk binnen. Dan ben je verblijd. En dan kun je verder bidden. En dan ben je dankbaar. En dan kun je danken. Ja, wanneer je zo in de eenheid met de Heer Jezus bent. En de Vader. En de Geest. Ja, Vader, zo dank u voor het bijzondere. Wat gij gedaan hebt door onze Heer Jezus Christus. Om ons uit deze wereld te trekken. Volgens de wil van God. En om ons zo te stellen. En te zetten. In de Heer Jezus. We danken u voor onze positie in hem. Voor de rust in hem. Voor de vrede in hem, voor de kracht in hem, voor de liefde in hem, voor het leven in hem, voor zijn voortdurende nabijheid. Hemelse Vader, we leggen zo deze avond ook in uw handen en bidden dat gij werkt dat ver boven bieden en denken is. Vader, het is bijzonder dat de Heer Jezus gekomen is. Het is bijzonder dat wij hem mogen kennen. Het is bijzonder dat we u mogen kennen. Het is ook zo bijzonder dat uw geest bij ons wil wonen. En dat dit alles in Jezus de eerste was. Vader, we danken u voor uw woord en de rijkdom erin. En dat u er zo uit mogen leven. En Heer, dat we zo opgebouwd mogen worden en zo binnen verder mogen houden. Zeg u dank in Jezus' naam. Amen.